Goedemorgen allemaal. Welk van jullie vaders gaat vanmiddag een rookoffer brengen door de barbecue aan te slingeren? Het is niet voor niks Vaderdag, kijk. Van harte welkom in deze morgen in de vroege dienst van Vaderdag. Wat mooi dat jullie er met z'n allen zijn. Er zijn wat groeten, er zijn wat dingen die we van elkaar moeten weten. Als eerste de bloemengroet. Die gaat ter bemoediging naar mevrouw Rijsjaard Laarman, wonend op de Dorpstraat 29. En de familie de Jong van Trillet, wonend op de Zuiderzeelaan. Zoals altijd is er collecte, gelegenheid om vrijgevig te zijn. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor Job, het jeugdwerk van de PKN, en 50% voor de eigen jeugd. En bij de deur wordt er gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Morgen is de grote kerkenraad bijeen. Het is goed om deze, zoals altijd, in jullie gebeden te dragen. Voor iedereen die mij niet kent of toevallig meekijkt via het internet, mijn naam is dominee Caster van Staveren. We hebben vandaag geen organist, maar een pianist. Ingrid de Jong zal onze samenzang begeleiden. Er is kindernevendienst voor die kinderen van groep 1 tot en met 8. De lantaarn wordt gedragen door Sarah. Hoi Sarah, leuk je te zien. Toppie. En als je hier blijft, is er nog altijd een tas die je kunt gebruiken om in principe wat te kleuren als de grote mensen luisteren naar de preek. Na deze dienst bent u welkom voor koffie en thee in de hal van de kerk. Dan zullen ook de mensen die om 11 uur straks een kerkdienst hebben er ook bij zijn. Kunnen we elkaar ontmoeten, hoe mooi is dat. Om 11 uur is er de overstapdienst dit jaar met meer kinderen dan ooit. Een stuk of 19 heb ik begrepen. 19 kinderen die van groep 8 naar het vervolgonderwijs gaan en in de tussentijd de zegen van God meekrijgen. Dat is toch een prachtig aantal. Dan is er ook de kidsprace, maar dat is allemaal voor de mensen van 11 uur. Vanavond is er een avonddienst waarin dominee Karin Koelewijn voorgaat. Jacob Veldhuizen is dan de organist. En om nou het plaatje compleet te maken, voor het geval u nu al uitziet naar volgende week, 9:30 ben ik dan de voorganger. En om 7:00 gaat Karin Timmerman voor. Tot zover de mededelingen. Laat ons samen zingen Zoals ik ben, geen andere grond. Vandaag heeft Bijbel Basics het over het verhaal van Petrus, die ontdekt dat Jezus ook iets met Cornelius wil hebben. Petrus, die tot zijn eigen verbazing ontdekt, hey, zij ook? En daarom zijn we hier ook bij elkaar in deze kerk, dat we met z'n allen hier aanschuiven waar we ook vandaan komen vanuit het leven. En verbaasd zijn soms, hey, ben jij hier ook? Draai je dus gerust om naar je buurman en buurvrouw, zeg ze even gedag en zeg, wat mooi dat je erbij bent. Laten we onze harten richten op God en een moment stil zijn. We staan er nooit alleen voor, want onze hulp is in naam van die Heer die de hemel en die de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat al die dingen die hij al lang aan het doen is in deze wereld, in zijn kerk, in jou en mijn persoonlijk leven. En daarom genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de omarming van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten en dan zingen we met elkaar. Alle kinderen mogen komen. Laat ons samen bidden. Goede God, op Vaderdag zitten wij hier in de kerk. Die plek waar u ons leert dat wij u Abba mogen noemen. En dat u onze Abba bent. Hier op deze plek leren we telkens weer bidden, onze Vader in de hemel. En we zijn hier omdat u ons dan kunt laten zien dat u de beste ouder kunt zijn die we ons maar kunnen voorstellen. Niet streng en onvoorspelbaar, maar beschermend en liefdevol om ons heen. Met meer energie en uithoudingsvermogen voor ons en uw mooie wereld dan dat wij ons ooit zouden kunnen voorstellen. Abba Vader, u geeft uw hart aan ons en daarom behoort ons hart u toe. Hier zijn en willen we en kunnen we eerlijk zijn. We bekennen dat er best wel veel momenten zijn waarop we het doel missen. Waarop we beter hadden kunnen doen, een betere versie van onszelf hadden kunnen zijn. Onze liefde voor u. Onze liefde voor de mensen die u op onze weg brengt. Onze liefde voor de wereld die u gemaakt heeft en onszelf, dat schiet vaak tekort. In de woorden die we denken, in dat wat we zeggen, in dat wat we doen. Soms omdat we ervoor kiezen, vaak terwijl we het niet eens in de gaten hebben, of omdat het ons aan energie ontbreekt. Daarom komen we bij u, onze Vader in de hemel, die zorgzaam om ons heen staat. Help ons om onze verantwoordelijkheid te nemen, ook voor onze mislukte keuzes. Maar vergeef ons en help ons te vergeven, zodat we vol energie weer ons steentje willen en kunnen bijdragen aan dat wat u wilt doen in deze wereld. Amen. Als je wilt weten in welke richting je kunt leven, dan schrijft Micha dit. Er is jouw mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil. Niks anders dan recht te doen, trouw te betrachten, nederig de weg te gaan van je God. En dan hebben we gelukkig ook een God die ons daartoe de kans geeft om ons een nieuwe stad te geven. En hij zegt dit: opnieuw zult u zich over ons ontfermen, al onze zonden teniet doen, onze zonden werpen in de diepten van de zee. Halleluja. Amen. Alle grote en kleine mensen die naar de kindernevendienst willen, of gezellig met mij willen kletsen, kom gezellig naar voren. Ik heb wat meegenomen. Kom er gezellig bij als je durft. Top. Leuk dat jullie hier zijn en dat jullie zo vroeg hiervoor uit bed zijn gekomen. Jullie gaan vandaag een verhaal horen in de kindernevendienst. En ik dacht, laat ik alvast maar een beetje beginnen. Een verhaal over Petrus. Petrus die vindt het eigenlijk heel belangrijk om heel erg duidelijk te maken hoe anders we allemaal zijn. Want ja, Sarah heeft een bril op en ik vandaag niet. Je hebt ook een bril op, ik ook niet. En jij hebt een korte broek aan en ik heb een lange broek aan. En jij hebt prachtig haar en ik heb geen haar. Ja, en ik heb een horloge om. En jij hebt dat niet. Dus ja, Petrus is bezig om vooral duidelijk te maken hoe verschillend mensen zijn. En dan doet de Heere God iets bijzonders. Hij vertelt ze, jullie zijn helemaal niet zo verschillend. Kennen jullie dit? Wordt eens gezien? Dat is voor mensen die diabetes hebben. Ken je dat? En ik vind dit spannend, want dit is niet leuk. Kom eens kijken. Zie je dat? Wat is dat? Welke kleur heeft bloed? Rood. Nou, weet je wat het is? We zijn allemaal hartstikke verschillend. Maar we hebben allemaal deze kleur bloed. En vandaag gaat Petrus dat ook leren. Dat we misschien aan de buitenkant allemaal hetzelfde zijn. Maar van binnen zijn we het allemaal verschillend zijn, maar van binnen zijn we allemaal hetzelfde. Want de Heere God houdt van ons allemaal. Dus ja, ergens, wij hebben allemaal dezelfde kleur bloed. Maar we hebben ook iets anders allemaal hetzelfde. En dat is dat de Heere Jezus van ons houdt. Nou, daar gaan jullie het over hebben in de kindernevendienst. En voor de grote mensen valt reuze mee hoor, dat prikje. Sarah, wij gaan de kaars aansteken. En dan gaan de kinderen naar de kindernevendienst. En dan beginnen wij met het zingen van het volgende lied. Vanmorgen mogen we luisteren naar Gods woord voor Gods mensen zoals het opgeschreven is in Handelingen 10. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en hij wilde iets eten. En terwijl het eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. En op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. En hij hoorde een stem zeggen: "Ga je gang, Petrus, slacht en eet." Maar Petrus antwoordde: "Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is." Voor de tweede maal hoorde hij de stem: "Wat God rein heeft verklaard, dat zul jij niet als verwerpelijk beschouwen." En tot drie maal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. En Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van dat visioen dat hij gezien had. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. En ze trokken door het geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. En terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: "Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden." Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: "Ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst?" En ze antwoordden: "Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen, om te luisteren naar wat u te zeggen hebt." Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak aan. En de volgende dag ging hij samen met hen op weg en enkele gelovigen uit Joppe gingen met hem mee. En een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. En toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich in aanbidding neer aan zijn voeten. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: "Sta op, ik ben ook maar een mens." En al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. En hij zei tegen hen: "U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen?" En Cornelius antwoordde: "Vier dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt aan toesprak: 'Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je giften van barmhartigheid aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de Leerlooier in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeengekomen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen.' En terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen merkte Petrus op. Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu zij net zoals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij gaf hen de opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Amen. Tot zover de woorden van God. Ten diepste gelukkig ben je als je de woorden van God alle ruimte geeft in je leven, zodat je erdoor verandert en een bijdrage levert aan zijn koninkrijk. Door God geliefde mensen, ken jij mensen die eigenlijk niet kunnen stilzitten? Voor wie rustig zitten absoluut geen optie is. Voor wie een uur stilzitten in de schoolbank of in de kerkbank ten diepste eigenlijk gewoon een enorme straf is. Ken je mensen die zo'n drive hebben van aanpakken en doorgaan? Zo iemand die bij je op bezoek komt en bijna niet stil kan zitten op de bank, maar liever iets doet. En je dan meteen vragen gaat stellen als, moet ik nog de afwas doen? Zal ik even je ramen zemen? Moet er nog gestofzuigd worden? Zal ik even onkruid bieden? Ken je mensen die gewoon voor de lol een heel bedrijf uit de grond stampen? Het dan op de piek verkopen en dan gewoon rustig weer opnieuw beginnen? Mensen die niet kunnen stilzitten. Mensen die dus energie krijgen van in beweging zijn. Ik ken ze wel. Ze zitten regelmatig bij jullie in de kerkbanken. En soms staat zo iemand ook bij jullie op de preekstoel. In beweging blijven. Moet ze een beetje aan Discovery Channel denken. Er zijn blijkbaar vissen in de zee die moeten blijven zwemmen. Want als ze niet zwemmen, dan krijgen ze geen zuurstof genoeg en dan gaan ze dood. Tja, zulke mensen ken je. Passie en drive. Mensen met een drive, mensen met een passie. Mensen die in beweging moeten blijven. Maar passie en drive en in beweging zijn en mensen die dat vooral ook van zichzelf weten, kunnen soms ook ontzettend schuren en soms zo ontzettend ongemakkelijk zijn. Net nagelang waar je comfortzone zit. Net nagelang waar je comfortzone zit, kun je geïrriteerd raken. Door die stomme box en groet aan het begin van een kerkdienst. Door de liederen die je niet kent. Door het feit dat het Onze Vader anders klinkt dan dat je gewend was. Misschien zelfs het feit dat er vandaag op deze 9-uur-dienst, die toch traditioneel hoort te zijn, een piano wordt gebruikt in plaats van een orgel. Of door het gemak waar sommige zaken anders worden gedaan dan dat je zelf prettig vindt. Je kunt geïrriteerd raken daardoor. Maar je kunt ook geïrriteerd raken als er weer alleen maar het orgel is. Het gebed net zo lang duurt als de preek. De toga te zwart is. En de Bijbelvertaling te ouderwets. De serieuze gezichten die je om je heen ziet. Wanneer jij denkt, geloven was toch goed nieuws. Daar werd je toch vrolijk van. Waarom dan al die serieusheid? Net nagelang waar je comfortzone zit, kun je geïrriteerd raken. En onze comfortzones zijn niet hetzelfde. En wanneer onze comfortzone geconfronteerd wordt met iemand die er passievol anders in staat, dan ligt irritatie op de loer. Passie, drive en beweging, ze brengen ons uit dat waar we ons gemakkelijk bij voelen. In mijn opleiding voor interim dominee heb ik dit prachtige plaatje voorbij zien komen. In de comfortzone blijft alles bij het oude. Je hebt het gevoel van controle en veiligheid. En als je die dan moet verlaten, dan kom je ergens in het gebied van de angst en de onzekerheid terecht. Maar als je daar doorheen leert te kijken, dan kom je in de leerzone. Dan leer je je comfortabeler te voelen met nieuwe dingen, want je leert nieuwe vaardigheden. En uiteindelijk eindig je soms in de groeizone, waar je nieuwe doelen stelt, waarvan je niet wist dat je ze kon stellen. Nieuwe dromen hebt waarvan je niet wist dat je ze kon dromen. En ze dan gewoon handen en voeten geven. Een beweging. Van comfortzone naar groeizone. Nou, daar ontmoeten we Petrus vandaag. Jezus wil Petrus blijkbaar uit de comfortzone halen. En blijkbaar is dat wat de Heilige Geest in de Bijbel wel vaker doet. Gelovige mensen avontuurlijk houden. Zelf verrast het mij dat niet zozeer, want Jezus zegt zelf al, weet je, de wind, horen jullie de wind, voelen jullie de wind? Je hoort haar geluid, maar je weet niet waar ze vandaan komt. En je weet ook niet waar die heen gaat. Maar zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. God zit niet stil. Zijn geest zit vol met passie. En de passie van Jezus die alles ervoor over heeft om mensen lief te hebben. En Gods geest die zit vol met drive en ze brengt mensen telkens weer in nieuwe situaties waar ze dan tot hun eigen verbazing zeggen, ik heb dit nog nooit gedaan. Maar ik denk wel dat ik het kan, met Gods hulp. En Gods geest die zit vol met beweging, want telkens holt ze voor Gods mensen uit en ze roept over haar schouder, hey, heb je dit al gezien? En als je hier komt, vergeet je dan ook niet daar te kijken. Terwijl Gods mensen er nog achteraan moeten hobbelen. En in de tussentijd roept Jezus zijn mensen uit hun comfortzone met maar één simpele vraag. Is er iets op tegen? Is er iets op tegen? Hier hebben we Petrus, midden op de dag, op een dak in Joppe. Hij zoekt zijn veilige plek op. De comfortzone van praten met God, de comfortzone van het gebed. En stiekem denk ik dat terwijl hij aan het bidden was, hij gewoon even zijn ogen heeft dichtgedaan, zoals een kind dat doet bij zijn vader op school. En dan heeft Petrus een visioen. Hij zag hoe vanuit de hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten. En op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Jezus dekt de tafel voor Petrus. Hij laat een kleed zakken dat over de hele wereld wordt gelaten. Vier punten, vier windrichtingen. Er is geen plek waar dat kleed van God, dat tafelkleed van God, niet kan komen. En terwijl Jezus die tafel dekt, zie je alles wat God gemaakt heeft, alles wat op het menu staat. Hij hoort een stem zeggen, hey, ga je gang Petrus, slacht en eet, ik vind het allemaal wel goed. Het is eigenlijk best een rare droom. Alsof je een lopend buffet ziet met allerlei gerechten waarvan je er geen enkele lust. Jezus laat Petrus een lopend buffet zien. Niet om een gesprek te hebben over wat vind je lekker en wat vind je niet. Wat mag je wel eten en wat mag je niet eten. Hoewel dat wel later in de kerken van Paulus een onderwerp is waar menig gemeentelid met elkaar in botsing overkomt. Nee, Jezus spreekt Petrus aan op dat wat hij ziet als de kern van zijn identiteit. Jezus spreekt Petrus aan op de grenzen die Petrus trekt. Heel zwart-wit gesproken vraagt Jezus aan Petrus, waar sla jij nou je piketpaal? Wat is nou voor jou identiteitsbepalend? Wat is nou de kernwaarde die jij niet kunt loslaten zonder jezelf en je geloof onrecht aan te doen? Trek je een grens bij dat wat je als Jood anders maakt dan al die andere mensen? Namelijk de regels over wat je wel en niet wilt eten. En wil je daaraan vasthouden aan jouw oude identiteit? Of durf je Petrus het met mij aan om op zoek te gaan naar een nieuw doel, een nieuwe identiteit? Wat is nou belangrijker voor jou Petrus? Dat je mijn discipel bent of dat je je houdt aan de regels van jouw traditie? En Petrus put het en hij zegt, wat je voorstelt, God, ik kan het gewoon niet doen. In geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten wat verwerpelijk of onrein is. En dan zegt God tegen hem, ja, leuk dat je dat zo vindt, maar wat God rein heeft verklaard, zul je niet als verwerpelijk beschouwen. Sta je dan met je mond vol tanden? Paulus leert niet heel makkelijk. Hij leert vooral doordat hij telkens met zijn neus tegen de muur aanloopt en het liefst een aantal keren. Hij heeft 3 jaar met Jezus opgetrokken. En dan zag hij dat Jezus zo uniek was, dat wat Jezus zo uniek en schurend maakte, namelijk niet de mensen waren die Jezus buitensloot, maar juist de mensen waren met wie Jezus aan tafel ging zitten. Rachel Held Evans schreef dat op een manier die mij ergens raakt. Hij zegt, weet je, dat wat het evangelie zo aanstotend maakt, is niet zozeer de mensen die we buitensluiten, maar juist wie er wordt binnengelaten. Dat is de revolutie van het evangelie. Dus 3 jaar lang zag Petrus dat Jezus geen problemen had om te eten met mensen met een twijfelachtige reputatie. En daar komt dan overheen dat hij nog een les krijgt van God. Met Pinksteren leert Petrus dat Jezus geen lievelingstaal had. Want iedereen hoorde op dat moment het evangelie in de taal van zijn hart. En daarmee leert Petrus dat de plek waar je geboren bent, je in de ogen van God niet meer of minder belangrijk maakt dan een andere plek waar je geboren had kunnen worden. Of je kribbe nou heeft gestaan in het Midden-Oosten, of in Afrika, of in Azië, is niet beter of slechter dan wanneer je kribbe had gestaan in het rijke Westen of in het paradijselijke Bunschoten. Want God doet moeite om alle talen te spreken. En elke keer is daar die vraag van Jezus. Hé Petrus, is er iets op tegen? En Jezus zegt natuurlijk, verwacht natuurlijk het antwoord, nee, er is helemaal niks op tegen. Maar misschien dat jij en ik veel liever tegen Jezus zeggen, ja, natuurlijk is er van alles op tegen. Natuurlijk is er wat op tegen om aan tafel te schuiven met hoeren en tollenaars. Moet je toch niet willen? Ja, natuurlijk moet je wegblijven bij foute vrienden. Natuurlijk moet je niet je goede naam te grabbel gooien. Natuurlijk moet je ergens toch een grens trekken. Natuurlijk doet het ertoe of je Nederlands spreekt of dat je dat niet kunt. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk moet ik toch ergens een piketpaaltje slaan. Ja, natuurlijk moet je. Vul zelf maar in wat voor jou essentieel is, onopgeefbaar, horend bij dat wat jij niet kunt opgeven. Maar elke keer heeft Petrus van Jezus de woorden moeten leren, nee, er is niets op tegen. Je hoort Petrus bijna denken. Oké, ik heb nu geleerd dat het helemaal niet erg is om aan tafel te zitten met mensen die hun leven niet op orde hebben. Oké, ik heb met Pinksteren geleerd dat het niet erg is als de wieg van mensen ergens anders heeft gestaan dan bij mij. Maar je hoort hem ook denken, maar moet ik nu alweer een grens verleggen? Moet ik nou alweer iets nieuws doen? Moet ik nou alweer iets opgeven waarvan ik dacht dat het bij onze identiteit hoorde? En dan klinken daar die woorden van God. Wat God heeft rein verklaard, zul jij Petrus niet als verwerpelijk beschouwen. Dus ja, als Jezus deze mensen, Cornelius en zijn familie en zijn vrienden wil ontmoeten, wie zijn wij dan om in de weg te staan? Weet je, Gods geest kan zo ontzettend irritant zijn. Hij zit nooit stil. Ze is altijd in beweging. Ze gaat altijd weer vooruit. Dat kan voor een mens soms dodelijk vermoeiend zijn. Ja, gelukkig is Gods geest ook de trooster. Maar naast de trooster is hij ook de pedagoog, de mentor, de coach, de psycholoog. Diegene die ons uit de comfortzone trekt. Zodat we dwars door de angst uiteindelijk op een punt komen waar we leren en waar we groeien. Jezus achterna. Telkens weer vol passie, telkens weer vol drive, telkens weer vol van beweging. Nog 4 weken en dan mag ik op zomervakantie. En deze zomervakantie ga ik toch ook weer een paar dagen aan een tropisch strand verbrengen. En het leukste aan op een tropisch strand zijn is niet liggen en bakken voor mij, Voor mij is het leukste aan een tropisch strand zijn is dammen bouwen. Terwijl er water uitkomt, terwijl het eb wordt, zie je op een gegeven moment allemaal van die kleine riviertjes van het strand aflopen richting de zee. En wat ik dan meestal doe, is ik bouw een dijkje. Maar het water blijft maar stromen en mijn dijkje kan maar zoveel water aan. En op een gegeven moment moet ik dan kiezen. Maak ik het dijkje hoger? Maak ik het breder? Of laat ik het uiteindelijk gewoon gaan zoals het is? En het is voor mij een sport om het dijkje eerst hoger en breder en langer te maken. Maar wat ik ook doe, er komt een moment dat het water vanzelf een andere weg vindt. Of mijn dijkje breekt, of het water vindt een weg om mijn dijkje heen. En als ik naar Petrus kijk, dan zie ik dat gebeuren. Hij bouwt telkens weer dijkjes. En telkens weer blijkt dat levend water van God niet tegen te houden te zijn. De adem van God, die is niet te vangen. Het enige wat je kunt doen is je zeilen bijstellen. Jezus volgen als hij voor ons uitgaat. En terwijl hij voor ons uitgaat over onze schouder, over zijn schouder naar ons toe roept. Hé, vergeet je niet daar te kijken. En is je dat ook nog opgevallen? Terwijl Petrus nog aan het woord was, lezen we, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. En toen merkte Petrus op, wie kan nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu zij, net als wij, de Heilige Geest hebben ontvangen. Je kunt best kritisch zijn op Petrus, maar hier vind ik hem ontzettend bewonderenswaardig. Hij herkent heilige momenten wanneer ze zich voordoen. Hij herkent heilige momenten wanneer ze gebeuren bij een ander. En hij bekeert zich dan. Hij verandert zijn manier van denken, zijn manier van geloven, zijn manier van doen. En hij stelt ons dan de vraag. Wie kan deze mensen nog iets weigeren? Is er iets op tegen? Door Jezus uit zijn comfortzone getrokken, leert Petrus dat de mensen waarvan hij het nooit zou verwachten, waarvoor hij nooit de deur zou open doen, net zo door Jezus geraakt kunnen worden als hij. En er dan niets meer is wat in de weg staat om hen volwaardig, volledig en gelijkwaardig serieus te nemen. Lucas schrijft dat heel mooi in Griekse woorden. Hij zegt, zij die Petrus ooit koinou, waardeloos vond, dus koinou is het Griekse woord voor waardeloos, worden door Jezus bijeengebracht in een prachtige koinonia, geloofsgemeenschap. Zij, die Petrus eerst waardeloos vond, koinou, worden door Jezus bijeengeveegd in een koinonia, een geloofsgemeenschap. Gods geest is daarom soms zo ontzettend irritant. Hij laat zich vaak heel weinig gelegen liggen aan onze mening en onze gewoontes. De geest van Jezus is altijd in beweging. Met een draai van mensen Jezus te laten ontmoeten, vindt zij altijd nieuwe wegen. Dus de vraag voor deze week. Waar moet jij door Jezus uit je comfortzone worden gehaald, zodat zich nieuwe heilige momenten mogen voegen bij het oude en vertrouwde waar je hem ooit al eens hebt ontmoet? Waar moet jij uit de comfortzone worden gehaald? En waar moet jij leren om heilige momenten te ontdekken bij jezelf en bij anderen? Amen. De Heer heeft mij gezien en onverwacht. Wat betreft de pastorale mededelingen, is er iets wat ik jullie wil vertellen voordat wij naar de gebeden gaan. Deze week kreeg José de Jong het bericht dat de artsen haar niet beter kunnen maken. Een aantal jaar geleden was ze al behandeld aan borstkanker en dat is teruggekomen. Maar nu met deze verschrikkelijke constatering tot gevolg. José en haar man Willem hebben 3 kinderen, Daan, Luc en Jordi. En ze wonen op de Bizetstraat 1 en wij zullen in de voorbeden voor hen bidden. Laat ons dat samen doen. Heer ons God, hier zijn wij. Luister naar uw woord op Vaderdag. U die onze Abba bent. En u leert ons wat in de voetsporen van Petrus. Dat u ons vooruit gaat. En ons eigenlijk telkens weer die vraag stelt waar maar één antwoord op mogelijk is. Is er iets op tegen? En ja, omdat wij mensen zijn, zeggen we zo vaak, ja, er is wat op tegen. Maar in het licht van wat u wilt bereiken in deze wereld, hoort het antwoord natuurlijk te zijn, nee, er is niks op tegen. Want u gaat vooruit. En u wijst aan ons telkens weer, heb je dat heilige moment gezien? En heb je dit heilige moment gezien? Open je ogen, open je hart. Heer, dat dat telkens ook onszelf mag verrassen. Wij die onze eigen comfortzones hebben, neem ons bij de hand. Dwars door de angst en zulke onzekerheid heen. Naar die plekken en situaties waar we leren en waar we groeien. Vandaag zijn we bij elkaar op deze Vaderdag. We hebben allemaal een vader, maar geen vader is hetzelfde. En we kunnen aan hen denken in dankbaarheid, met mooie herinneringen of met mooie momenten en soms ook in gemis. We kunnen aan hen denken met liefdevolle herinneringen, maar soms ook met pijnlijke. Over dat wat ze ons meegaven. En soms ook dat waarmee we getekend zijn. En daarom bidden wij u op deze Vaderdag. Geef de wereld goede vaders, moedige vaders, liefdevolle vaders. Vaders die tijd maken voor hun kinderen. We willen u bidden voor deze wereld. En op dit moment juist ook voor Nederland en de Molukse christelijke gemeenschap. Die na jaren eindelijk erkenning krijgen voor gebroken beloftes en de oneerlijke behandeling bij aankomst in Nederland. Weggestopt, vaak weggestopt in dat wat nog maar 10 jaar daarvoor concentratiekampen waren, waar onze Joodse medeburgers werden weggestuurd. Hier, wij bidden nu voor de Molukse geloofsgemeenschap, dat wij ons met hen verbonden weten en mogen leren van hoe zij in het geloof staan. Heer, wij bidden u voor de mensen die werken aan vrede, aan peace, aan shalom, aan salam. In Bunschoten, in Teheran, in Beirut of in Washington, in Jeruzalem, Moskou of Kiev, in Rangoon en alle andere plekken waar het zo ontzettend hard nodig is. Heer, wij bidden u voor het begrenzen van mensen die erop uit zijn om branden aan te steken, die alleen met grote moeite weer te blussen zijn. Heer, wij bidden u voor de kerk, dat wij ruimte maken voor de anderen en dat wij die ruimte bewaken en koesteren, dat wij dankbaar worden door de eigenheid van die ander, zoals ook uw geest daar geen moeite mee had, daarbij Cornelius. Open onze ogen, zodat we herkennen waar u bezig bent. In ons leven, maar juist ook in levens van anderen. Ook al is het ons niet vertrouwd. En laat het dan een reden zijn tot dankbaarheid. Dank u wel dat we met elkaar mogen meeleven. Ruimte maken voor elkaar, in goede, maar ook in de meest verschrikkelijke dagen. En daarom bidden wij u voor José en Willem, voor Daan, Luc en Jordi. Woorden kunnen niet vatten wat dit voor hen betekent. Dat ze deze intens ingewikkelde weg niet alleen hoeven te gaan. Met al hun vragen, hun worstelingen en het feit dat de oneerlijkheid van deze wereld zich keihard meldt in hun leven. Heer, houd uw handen om hen heen. Geef mensen die om hen heen staan of gaan staan. En we bidden nu voor onszelf. Al het moois wat we beleven en beleefd hebben. Hier in dit dorp, in ons eigen gezin, in ons werkend bestaan. Heer, hoor in de stilte. Onze halleluja's en onze Heer, ontferm u. Dank u wel, God, dat al onze verhalen bij u veilig zijn. De verhalen die ons hart vrolijk maken, maar ook de verhalen die we soms met ons meeslepen. We leggen ze neer aan uw voeten, daar laten we het los. Daar weten we dat het goed en veilig geborgen is. En hoor ons, als u juist op deze Vaderdag ons er weer aan herinnert dat u onze Vader bent. En daarom bidden wij, onze geloven is geen geven en nemen. Geloven is geven en ontvangen. En Paulus schrijft daarom, God heeft diegene lief die geeft met een blij hart. Jullie hebben de gelegenheid om jullie gaven te geven. En als je kinderen in de oppas hebt, kun je ze daar ook ophalen voor de zegen. Wij zingen, wij leven van de wind. En dat gaan we staan en doen. En hopelijk is er dan ook een briesje, want het is aan de temperatuur. Gezegend worden. Het is wat als je aan een nieuw hoofdstuk begint van je leven en zeker als je 11 of 12 bent. Vergeet niet te bidden voor de grote kerkenraad die weer bij elkaar komt en het schip der kerk enigszins probeert in een goede richting te sturen. En vergeet niet dat er zometeen koffie en thee is, hier in het halletje. En als je lang genoeg blijft, zul je ouders en kinderen en grootouders van die 19 kinderen ook nog tegenkomen die met je ook een kopje koffie drinken. En in de tussentijd gaan we op weg en ben ik blij dat ik het netjes in een uur gedaan heb. We krijgen de zegen van God. De Heer zegent en hij behoedt je. De Heer kijkt naar je om en hij omarmt je. De Heer laat zijn gezicht zien in je leven, geeft je energie voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.
Got a light inside of those flames. Get up and